Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6. Uit het woord van God zal u gelezen worden, uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het zevende hoofdstuk, de versen 14 tot 26. Dus Romeinen 7, vers 14 tot 26. Maar eerst belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. En wat er verder volgt, noemde u Psalm 56 vers 5.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee J. van Haren. De woorden van onze overdenking, die kunt u vinden in Romeinen 7 en daarvan de versen 24 en 25, waar we Gods woord aldus lezen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dan willen we nu verder zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar zal onwaarheid haat. En wat er verder volgt in Psalm 19 vers 5 en 6. Intussen zal er ook gecollecteerd worden voor diaconie. Kerk en kerkbouwfonds, de Heere zegene u en uw gaven. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. We willen luisteren naar het klagen en roemen van Paulus. We bepalen nu bij, ten eerste, een levende klacht. In de tweede plaats, een innig verlangen. En in de derde plaats, een blijde jubel. Onze eerste gedachte, een levende klacht. Er wordt vandaag ontzettend veel geklaagd over van alles en nog wat. Prijsstijgingen, de economie, belastingdruk, toenemende werkloosheid, het beleid van de overheid en ga zo maar door. Het is één klaagzang die je vandaag de dag in de wereld beluistert. Niet alleen in de wereld. Ook op het erf van Gods kerk wordt geklaagd. Er wordt over de kerk geklaagd. Dit is niet goed, dat deugt niet, dat moet anders. Ook Gods kinderen klagen om het hardst. Er wordt geklaagd over geesteloosheid, ingezonkenheid, een veraf zijn van de Heere, over het weinig zien van zijn werk bij de aanvang en de voortgang. Allemaal klaagzangen die gehoord worden. Het lijkt wel of klagen het kenmerk van genade is. Zeker, het klagen kan niet gemist worden. Maar het is in Gods kerk toch niet zo dat Gods kinderen altijd alleen maar te klagen hebben. Vandaag de dag krijg je soms de indruk dat wie het meeste klaagt het best bekeerd is. En als we luisteren naar de apostel Paulus, dan begint hij ook nog eens een keer te klagen. Ik, ellendig mens. Ja, zegt u. Maar wacht eens, dat kun je van Paulus verstaan. Mag Paulus ook een keer klagen? Die man heeft wel enorm veel meegemaakt. De Heere had van tevoren gezegd hoeveel Paulus moest lijden om zijns naams wil. Nou, dat is waarheid geworden in zijn leven. Verschillende keren gegezeld, gestenigd, schipbreuk geleden. Hij is in allerlei gevaren geweest. Wat heeft die man al niet meegemaakt? Hij kan de littekenen van de Heer Jezus laten zien. Mag hij dan een keer klagen? Ja, maar dat is het eigenaardige. Daarover klaagt de apostel nu juist niet. Dat alles doet hem niet klagen, dat doet hem veeleer roemen. Want het is hem een eer om de smaadheid van Christus te mogen dragen. Waar horen wij hem lofpsalmen zingen? Als hij met een bebloede rug in het meest nare deel van de kerker in Filippi zit. Dus dat doet hem niet klagen. Waar klaagt hij dan over als hij zegt, ik ellendig mens? Is hij dan die engel des Satans moe, die hem altijd maar met vuisten slaat? Doet die doorn in zijn vlees hem dan zo'n pijn, Of is hij met zwakheden bezet? Nee, daar klaagt hij ook niet over. Want als het over deze dingen gaat, wil hij liever roemen in zijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in hem wonen, die tot hem gezegd heeft, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waarom zegt Paulus dan, ik ellendig mens? Is hij bedrogen door mensen? Is hij met sommige mensen teleurgesteld uitgekomen? Dat ondervinden we toch allemaal wel eens? Wat kan dat pijnlijk overkomen en wat kan dat verbittering wekken? Is dat het dan waarom Paulus klaagt? Hij heeft daar wel kennis aan gekregen. Hij schrijft ergens dat ze hem allen verlaten hebben, juist toen hij ze het hardste nodig had. Maar hij zegt erachter, het worden hen niet toegerekend. Paulus is niet verbitterd, niet haatdragend. Hij kan het hun vergeven. Dus dat doet hem ook niet zuchten, ik ellendig mens. Wat dan wel? Zou het soms zo kunnen zijn dat Paulus in de een of andere erge zonde gevallen is? Daar is Paulus ook toe in staat. Bijbelheiligen kunnen ook zondigen, zelfs op een schrikkelijke wijze. Denk maar eens aan David. We hoeven verder toch niets te zeggen? Denk eens aan Petrus. Dus ook Paulus zou een bepaalde zonde bedreven kunnen hebben. Maar we lezen van Paulus niet dat hij in een of andere zonde gevallen is. We lezen veeleer dat hij in tere vrezen voor de Heere gewandeld heeft. Dus dat is het ook niet. Wat doet hem dan toch zeggen, ik ellendig mens? Zou het zijn dat de Heere zijn aangezicht voor hem verborg? Ja, dan wordt een mens verschrikt. Heeft hij misschien getwijfeld aan zijn staat? Is hij misschien heen en weer geslingerd? Misschien is hij besprongen door de vorst der duisternis die hem toegeroepen heeft dat hij geen heil bij God had, dat hij geen genade had. Nee, dat was het ook niet. Zijn staat lag vast. Hij wist in wie hij geloofde. En hij was verzekerd van zijn aandeel aan Christus. Hij mocht weten dat zijn schuld betaald was, dat zijn zonde verzoend was. En hij had door genade een recht gekregen op het eeuwige leven. We horen hem zeggen, wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Paulus was verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel hem zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Hij was een man met veel oefening in het leven der heiligmaking, dus daarover zucht hij ook niet. Dat doet hem niet klagen. Is het dan misschien dat hij denkt aan zijn eertijds, toen hij nog onbekeerd was, zonder God en Christus daarheen levende? Denkt hij misschien terug aan de tijd dat hij de gemeente Gods vervolgde? En zegt hij misschien met het oog daarop, wat was ik toen toch een ellendig mens? Dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft hij zichzelf nooit kunnen vergeven. Juist omdat hij de gemeente Gods vervolgde, is hij altijd de minste geweest van al de apostelen. Maar daar gaat het hier ook niet over. Het gaat over het heden, niet over het verleden. Het gaat erover hoe het nu is met Paulus, nu hij deze brief aan de Romeinen schrijft. Nu heeft hij reden om te zeggen, ik ellendig mens. Is het dan omdat hij misschien weinig zegen heeft gekregen op zijn prediking? Doet dat hem soms klagen? Wel nee, ook dat niet. Paulus heeft juist ontzettend veel zegen op zijn prediking gehad. Wat kwam de Heer in zijn prediking kennelijk mee? Hoeveel gemeenten zijn er mede door zijn bediening niet gesticht? Toch zegt hij, ik ellendig mens. Heeft Paulus hier een moedeloze bui? Die hebben we toch allemaal wel eens? Ook Gods kinderen, ook de meest geoefende in de genade. Beklaagt hij zich nu? Of wil hij misschien medelijden opwekken? Ook dat is het niet. Het is bij Paulus niet zomaar een moedeloze klacht. Als hij uitroept, ik ellendig mens, dan is dat veeleer een krachtige aanklacht, een krachtige zelfveroordeling. Deze klacht is een klacht die behoort bij het nieuwe leven. Het is de klacht van het nieuwe leven. Paulus beklaagt zich niet over God, maar hij beklaagt zich over zichzelf, omdat hij niet is wie hij moest zijn en wie hij zou willen zijn als kind van God en als knecht van God. Hij schiet in elk opzicht tekort. Dat doet hem zeggen, ik ellendig mens. Daar had hij in zijn eertijds geen last van. Toen was hij tevreden over zichzelf en erg ingenomen met zichzelf. Hij meende dat hij Goden welgevallige dingen deed. Hij meende dat hij de Heere allerlei diensten bewees. Hij had het best met zichzelf getroffen. Dat kwam omdat hij geen rechte zelfkennis en geen rechte godskennis had. Maar dat is anders geworden toen God hem een halt toeriep op de weg naar Damascus. Toen werden al die eigen gerechtigheden ongerechtigheden. Toen werden al zijn deugden blinkende zonden. Weet u wat er in het leven van Paulus gebeurd is? Hij is zondaar voor God geworden. En nog wat, Paulus is ook zondaar voor God gebleven, tot zijn dood toe. We moeten niet zomaar een keertje zondaar voor God worden en later huppelend daarheen gaan en zingen en nu geen zondaar meer. Dat is de roemtaal van het juichend christendom, dat vreemdeling is van zijn verloren staat en ook vreemdeling is van de verlossing die in Christus Jezus is. God maakt zijn kinderen zondaren en hij maakt dat ze het ook blijven. Dat wil niet zeggen dat ze blijven leven zoals ze in hun eertijds leefden. Nee, dat niet. Er komt een geweldige omkeer. Er komt een waarachtige bekering. Maar hoe teer hun leven ook zou mogen zijn, ze blijven zondaar. Ik zou het nog anders willen zeggen. Paulus is steeds groter zondaar geworden, hoewel hij steeds minder zonde deed. O, zeker, Paulus weet zich gewassen in het bloed van Christus Jezus. Paulus weet dat hij door de Heilige Geest is aangegrepen en vernieuwd. Paulus weet zichzelf verzoend met een drie-enig God. Hij mag het genot smaken dat alleen in leven en sterven verkwikken kan. Paulus mag weten niet langer zichzelf ten eigendom te zijn, maar het eigendom te zijn van de gezegende Heere Jezus Christus. En toch, hoewel zijn schuld is weggenomen in de rechtvaardigmaking, hoewel de kracht der zonde gebroken is in de heiligmaking, toch is Paulus geen heilige geworden. Hij is van zijn zonde niet af. En dat is nu zijn smart. Dat doet hem zeggen, ik ellendig mens. Hij wil God dienen, zoals God het van hem vraagt. Zoals God daar recht op heeft. Nee, niet om daardoor de hemel te verdienen, maar omdat God het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. En omdat hij de Heere zo hartelijk lief heeft. Maar hij kan dat niet. Hoor u hem zeggen in vers 19, want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat doet hem zeggen, ik ellendig mens. Er is in Paulus' ziel een conflict, een tweespalt. Paulus is een tweemens geworden. En alle die door Gods geest worden bearbeid tot zaligheid, die kennen daar iets van. Die kennen iets van dat conflict. Daar wordt dat nieuwe leven in het hart geplant. Dat wil niet zeggen dat het oude leven gelijk dood is. Dat oude leven handhaaft zich tegenover het nieuwe leven. We noemen dat de oude mens en de nieuwe mens. Bij een onherboren mens kunnen we niet spreken van de oude mens. Die mens is niet anders dan een zondig mens. Daarin ligt geen nieuw leven. Maar zodra het nieuwe leven, het leven van Gods geest in die mens geplant wordt, dan verzet de oude mens dat oude leven zich daartegen. Die nieuwe mens wenst naar Gods wil te leven. Die wil volmaakt aan Gods wet beantwoorden. Die wenst zich geheel en al aan Gods wil te onderwerpen. Maar die oude mens, die wil dat juist niet. Die wenst te zondigen. Die zoekt zich tegenover de Here te handhaven. Zie, dat is de strijd die innerlijk gestreden wordt. De strijd die ook wel genoemd wordt. De strijd tussen vlees en geest. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest begeert tegen het vlees. Daarom is er een tweespalt tussen het willen van Paulus en het doen van Paulus. Het is waar, Paulus is bewaard geworden voor erge zonden. Voor schrikkelijke uitspattingen. Dat is een grote weldaad. We zouden van Paulus mogen zeggen wat we ook van Job in Gods woord gezegd wordt. Een man, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toch heeft Paulus last gehad van boze begeerten, boze gedachten en boze lusten. Daaronder ging hij gebogen. Nee, niet al wat hij dacht was tot Gods eer. Dat heeft hem nameloos weegebracht, zodat hij uitroept, ik ellendig mens. Deze klacht vindt weerklank in het hart van al degenen die door Gods geest tot zaligheid worden bearbeid. Want dit is de klacht van het nieuwe leven, dat in botsing komt met het oude leven. Het is de klacht van het hart, waarin de liefde Gods is uitgestort. Daarom weet de kleinste in de genade er iets van, en de verst gevorderde in de genade raakt er niet vanaf. Het wordt in aller leven waar, zij zullen een walging aan zichzelf hebben. Hier komt die walg aan zichzelf duidelijk uit, als Paulus zegt, ik ellendig mens. Ik zou zo anders willen zijn, maar o, ik breng er niets van terecht. Dat doet hem zuchten. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam dezes doods? In die uitroep, want een vraag is het nauwelijks te noemen, hoor ik het innig verlangen van zijn ziel naar de verlossing van de oude mens. Dat is onze tweede gedachte. Paulus noemt de oude mens het zondige bestaan waaronder hij zucht. Het lichaam dezes doods. Wat bedoelt hij met dat lichaam? Daarmee bedoelt hij niet zijn stoffelijk lichaam. Niet zijn vleeselijk lichaam. Alsof het kwaad, alsof de zonde alleen in dat lichaam zou zetelen. Dat kwaad zetelt net zo goed in onze ziel. Nee, Paulus is geen navolger geweest van Plato, die meende dat het lichaam de kerker van de ziel was. Het is niet zo dat Paulus uitroept, was ik maar van mijn lichaam af. Paulus weet zich een door Christus bloed gekochte. Gekocht, niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Dat lichaam is niet iets minderwaardigs. Integendeel, het lichaam wordt bij ons vaak ondergewaardeerd. Maar het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Vergeet dat niet. Hij noemt het lichaam dezes doods. Waarom noemt Paulus de oude mens een lichaam? Omdat in een christen niet zomaar enkele sporen van zonde te vinden zijn. Het is niet zo dat er maar hier en daar een smetje te vinden is. Nee, de hele mens, door heel zijn lichaam heen, door heel zijn wezen heen, is zondig. Heel zijn natuur, heel zijn wezen is een besmet wezen. Hellenbroek zegt het zo eenvoudig. Wat is de smet der zonde? Die verdorvenheid die zich over de hele mens verspreid heeft. Over de hele mens. De hele mens is ervan doordrongen. Er is geen stukje aan zijn lichaam of het is erdoor verdorven. En niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn ziel. Heel zijn bestaan, heel zijn wezen is bedorven, onrein, vies. Daarom noemt Paulus het een lichaam. Hij noemt het een lichaam omdat het leeft en omdat dat lichaam zijn werking doet gevoelen. De oude mens leeft. Het is niet zomaar beeldspraak. Nee, die oude mens is er inderdaad. Die oude mens doet bemerken dat hij er is en dat hij leeft. We kunnen zeggen dat niemand onder ons eraan twijfelt of hij een lichaam heeft. Het lichaam kunnen we zien en tasten. Wel, zo is het ook bij de oude mens. De oude mens laat overduidelijk merken dat hij er is. Daarover is een kind van God dan ook nooit in twijfel. Een kind van God zul je nooit in twijfel vinden over de vraag of er in zijn lichaam, in zijn wezen, wel een oude mens is. Daar krijgt hij wel kennis aan. Die kan hij aanwijzen. De werkingen van de oude mens komen openbaar. Maar de nieuwe mens is geestelijk van aard. Die laat zich niet zomaar tasten. Die laat zich niet zomaar aanwijzen. Daarover zijn Gods kinderen dan ook vaak in twijfel. Dan zuchten ze vaak. Waar zit dan die nieuwe mens? Waar blijft die nieuwe mens? Wie behoorde ik te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Ja, zou ik wel genade kennen? In onze natuur is niets dan het bederf der ongerechtigheid. En om dat nu uit te drukken, heeft Paulus het over het lichaam deze doods. En zoals ik mijn lichaam overal mee naartoe draag, zo is het ook met het lichaam der zonde. Of je nu naar de binnenkamer gaat, of je gaat naar de kerk en je zit daar te luisteren, dat lichaam der zonde is er ook. En als je op de preekstoel staat, kun je dat lichaam der zonde ook niet afleggen. Overal draag je het mee naartoe. Als we ziek zijn, dan hebben we soms last van ons lichaam. Dan is het een pijnlijk lichaam. Dan slepen we ons soms voort. Zo is het ook met het lichaam der zonde. Dat lichaam der zonde kan zoveel last veroorzaken. Dat kan zoveel smart geven, dat we ons voortslepen. Dat vinden we hier ook bij Paulus als hij zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij noemt het dus een lichaam deze doods. Waarom? Wel, omdat dat lichaam dodelijk is in zijn aard en dodelijk is in zijn vrucht. Want dat lichaam, die oude mens, staat het geestelijk leven en de ontplooiing van het geestelijk leven in de weg. Het is fnuikend voor het geestelijk leven. Paulus haat dat lichaam met een dodelijke haat. Hij wenst dat lichaam de dood toe. Het wordt dan ook terecht het lichaam deze is doods genoemd, omdat het lichaam ten dode gedoemd is. Dat lichaam moet niet opgeknapt worden, maar dat lichaam moet aan het kruis genageld worden. Dat lichaam moet sterven. Daartegen verzet dat lichaam zich met alles wat aan dat lichaam is. Als Paulus zo zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze is doods? Dan is dat niet zomaar een verlangen naar het sterven. Het is niet zo dat hij hoopt dat hij zijn lichaam maar kwijt zou mogen raken. Hij verlangt niet zomaar naar de dood, maar hij verlangt naar de dood van de zonde. Hij wenst die zonde de dood. Dat zal pas gebeuren bij het sterven. Bij de laatste snik verliezen we pas ons eigen ik. En omdat het nu al zo lang duurt, gaat Paulus daaronder zuchten. Hij zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij vraagt erom daarvan verlost te worden. Het woordje verlossen is in de grondtaal niet zomaar het gewone woord voor verlossen. In de grondtekst staat eigenlijk met geweld eruit trekken. Dat is het woord dat voor verlossen gebruikt wordt. Ook wel uitrukken, losrukken. Zoals een vader zijn kind rukt uit de hand van de rover. Zoals een stuk hout gerukt wordt uit het vuur. Dat is het woord voor verlossen. Wel nu, de zonde omknelt Paulus. Die zonde worstelt met Paulus. Die zonde heeft Paulus in zijn macht. Die zonde kan Paulus niet van zich afschudden. En hoe meer hij verzet biedt en hoe meer hij worstelt, hoe krachtiger tegenstand die oude mens biedt. Weet u hoe het bij Paulus is? Hoe dichter hij bij God leeft, hoe teerder zijn leven is. Maar ook hoe meer last hij ondervindt van zijn verdorven bestaan. Om last te hebben van dat verdorven bestaan, moet je dicht bij de Heere leven. Denk niet dat je geen last hebt van je verdorven bestaan als je dicht bij de Heere leeft. Juist dan heb je er last van. Als het leven ingezonken is, kan er van alles en nog wat mee door. Maar zodra het geestelijk leven opbloeit, wordt de zonde als een knellende band gevoeld. Ja, hoe dichter we bij de Heere mogen leven, hoe meer we in het licht wandelen. En juist in het licht zien we zo duidelijk onze eigen schaduw. Om onze schaduw te kunnen zien, moet je in het licht gaan staan. In het donker zie je de schaduw niet. Hoe dichter we bij de Heere leven, hoe vuriger de begeerte wordt om verlost te mogen worden van die oude mens. Als Paulus hier zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Dan is hij niet in een ingezonken, lage stand van het geestelijk leven. Maar dan is hij op een bergtop in het geestelijk leven. Hij is nu in een hoge stand van de genade. Hij mag dicht bij de Heere leven. In zijn hart is een tere vreze van God. Daarom doet de zonde hem nu zoveel smart. Daarom walgt hij van zichzelf, omdat hij niet zondeloos is. Omdat hij niet is zoals God wil dat hij zou zijn. Hoort u hem hier in deze tekst niet hijgen? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Calvijn merkt bij deze tekst op. Het is alsof Paulus buiten adem is. Hij hijgt. Wie? Wie zal mij toch verlossen? Hij mag adem scheppen in het gebed. Nu hij buiten adem is. Echt. Deze uitroep. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Is geen uitroep van een wanhopige. Of van een vertwijfelde. Nee. In de ziel van de apostel is een levende hoop op verlossing gewerkt. Hij mag geloven dat God, die het goede werk in hem begon, dat ook voleinden zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is niet zo dat, als Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods, hij een vraag stelt waarop hij het antwoord niet zou weten. Het antwoord hoefde hij echt niet uit de hemel te ontvangen. Hij wist waartoe Christus van God gegeven was. Namelijk tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot volkomen verlossing. Maar Paulus drukt zich uit als stelde hij een vraag. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Om te zuchten in de grootheid van zijn nood en ellende. Maar ook om tot uitdrukking te brengen zijn hijgend, zuchtend, innig verlangen. Weet u hoe het met Paulus is? Hij kan niet meer zondigen. Hij wil niet meer zondigen. En hij moet zondigen. Dat is zijn grote nood. Daaruit kan niemand hem verlossen. Hij kan zichzelf niet verlossen. Hij is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hij leeft het in dat uit de boom in der eeuwigheid geen vrucht meer komen kan. Waar hij ook ziet, er is geen mens of engel die hem kan verlossen. Er is er maar één die hem verlossen kan. Zo groot is zijn nood, zo diep zijn ellende, dat alleen God hem daaruit verlossen kan. Zo neemt hij tot die God de toevlucht. Zo stort hij voor die God zijn hart uit. We horen hem roepen zoals een Hiskia kirde en piepte. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Paulus stort zijn ziel uit in zijn gebed als hij zegt. O God, u weet het. Niemand is er die mijn ziel verlossen kan dan u alleen. Maar al biddende wordt hij gesterkt. Met kracht in zijn ziel. Net zoals David die zich sterken mocht in de Heere zijn God. Kent u iets van deze klacht? Kent u iets van dat verlangen? Wie dit niet kent, die kent zijn ellende niet. Maar die kent ook geen verlossing. En wie de verlossing niet kent, hoe zal hij de verlosser kennen? En wie de verlosser niet kent, is nog steeds gebonden. Diens staat is rampzalig te noemen. O, ik wenste wel dat uw ogen eens geopend werden voor uw ellende. Er zijn er genoeg die zeggen dat de preek maar bij de verlossing moet beginnen. Dat we ellendig zijn, weten we wel. O ja? Ik denk dat daar juist de haper ligt, dat u het niet weet. Ja, u weet het met uw verstand. Maar u beleeft er niets van. U ziet het niet. En u weet het niet dat u ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. Alleen zij die door Gods geest bearbeid worden, komen erachter. Die gaan erop steunen, zoals Paulus gesteund heeft. Echt, waar genade verheerlijkt wordt, wordt deze klacht gevonden. Daar wordt dit verlangen gevonden. Dat begint in de wedergeboorte. Daar komt dat nieuwe leven in onze ziel. Waar het dat oude leven ontmoet. En met dat oude leven in botsing komt. Waar genade verheerlijkt wordt, wordt de zonde aanstonds walgelijk voor ons. Ja, de zonde wordt voor onze dood. Dan gaan we Paulus verstaan in zijn zuchten. In welke stand van het leven dan ook. Dat is een helder, zuiver kenmerk van genade. Als u pijn voelt, dan is dat een bewijs van leven. Iemand kan zich ernstig verbrand hebben, zodat hij geen pijn meer voelt. Dan is de toestand hoogst ernstig. Maar als er nog pijn is, als er weer pijn is, is dat een bewijs van beterschap, van leven. Een dode klaagt niet. Een steen kan niet wenen en zuchten. Als de bidvertrekken konden spreken, dan zouden ze zeggen hoe daar geworsteld, gezucht en geweend is. Ze zouden zeggen hoe daar gesmeekt en geklaagd is. Nee, daar loop je niet mee te koop, maar het wordt wel beoefend. Dat blijft zo tot onze dood toe. Het wordt er niet beter op. We gaan achteruit, dat is nuttig. Waarom? Wel, in onze catechisme staat dat we langs die weg meer en meer onze zondige aard leren kennen, maar ook des te begeeriger worden om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dan ga je je zonder ophouden benaastigen God te bidden om naar zijn beeld steeds meer vernieuwd te worden, totdat we tot die voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wanneer we onszelf meer leren kennen en meer van onszelf gaan gruwen, bewaart ons dat voor zelfingenomenheid. Dat zien we bij Paulus. Dat maakt klein en ootmoedig. Toch gaat deze klacht over in een blijde jubel. Hij blijft hier niet staan. Hij mag ook zeggen: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Laten we nu eerst zingen. Psalm 102, vers 11. Het zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en geval eens in gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen, als zij tot hem vluchten, om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. We noemden u Psalm 102, vers 11. Onze derde gedachte is een blijde jubel. Er is in het hart van Paulus dus ook een levende hoop. Als hij zegt: ik dank God door Jezus Christus onze Heere. We zien hieruit tevens dat Paulus niet in zijn ellende rust. De ellendekennis maakt hem gelovig werkzaam met een verlossing die in Christus Jezus is. Ach, sommigen hebben genoeg aan hun ellende en gaan op in de ellendekennis en kunnen daar breed over spreken. Maar ze hebben geen hunkering naar de verlossing die in Christus Jezus is. Die ellendekennis is niet de zaligmakende, want de zaligmakende ellendekennis drijft uit, werkt verlangen naar verlossing. En waar de toevlucht tot de Heer Jezus genomen mag worden, mogen zij zich ook op Gods tijd verheugen over het heil dat Hij aanbracht. Dan mogen ze ook met de apostel zeggen: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. O, wonderlijke tekst toch. Paulus bezingt Gods lof. Dat doet hij met een traan in zijn ogen. En toch, hij jubelt het uit. Zijn blijdschap is te groter, naarmate de nood beter door hem gekend wordt. Ik dank God, zo zegt hij. Waar dankt hij God voor? Dat staat er niet nadrukkelijk bij. Toch hoeven we niet te gissen. Hij dankt God voor de tot nu toe ontvangen genade. Hij dankt voor de aanvankelijke verlossing die hem ten deel geworden is. Hij dankt ervoor dat God hem wilde trekken uit het duister en hem wilde overzetten in zijn wonderbaar licht. Dat kan de oude mens niet teniet doen. Dat kan de oude mens niet meer verderven. Want die band heeft God gelegd en die band houdt God in het leven. Hoe de zonde ook tekeer gaat en hoe de zonde ook woelt. Maar de heerschappij van de zonde is gebroken. De zonde zal over u niet heersen. Het is een kwellende macht, maar het is niet meer een heerschappijvoerende macht. Daarvoor dankt de apostel. Hij dankt voor de kracht die de Heere hem tot hiertoe gegeven heeft, zodat hij in die strijd niet omgekomen is. Door de genade Gods mag hij zijn wat hij is. En hoewel hij moet zuchten over het inwonend verderf, wil hij toch de ondergevonden genade niet ontkennen. Dat is ook iets waar we op moeten letten. We kunnen soms zo gemakkelijk alles gaan ontkennen in ons leven wat God werkt, wanneer we dat inwendig verderf waarnemen. Dan gaan we achter alles maar vraagtekens zetten en alles overboord werpen. Maar daar krijg je God toch niet in mee. En daar krijg je ook geen vrede op. Paulus bewaart het evenwicht. Hij zucht onder het inwonend verderf. Maar anderzijds ontkent hij niet wat God hem gaf. Zo dankt hij God voor de verlossing door Christus Jezus. God bestelde hulp bij een held die machtig is te verlossen. Christus bracht alle hel aan en die middelaar is hem geopenbaard. Want het behaagde de Heere, zijn Zoon, in hem te openbaren. Hij heeft die middelaar leren kennen als Jezus Christus, zijn Heere. Hij heeft hem leren kennen als Jezus, dat is zaligmaker. Dat is, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. O, die zaligmaker heeft hij juist nodig gekregen, opdat die hem zou verlossen van dat grootste kwaad en hem zou brengen tot het hoogste goed. Opdat hij hem zou verlossen van de zonde en hem volmaakt zou inzetten in de gemeenschap Gods. Dat is juist Paulus' wens en verlangen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Hij kent hem ook als de Christus, de gezalfde des vaders. Degene die gezalfd is om de zachtmoedige en blijde boodschap te brengen. Om te verbinden de gebrokenen van harten. De gevangenen vrijheid uit te roepen. De gebondenen opening der gevangenis. Daarom zal hij niet ophouden met zijn arbeid, totdat ook Paulus geheel verlost is. Totdat Paulus metterdaad in vrijheid gesteld is. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Immers, hij is ook de Heere. Hij is de eigenaar van zijn kerk. Uit s vaders hand ontvangen. met zijn bloed gekocht en door zijn geest zich tot een eigendom gemaakt. Dacht u dat hij zich dat eigendom laat ontrukken? Hij staat voor zijn werk in. Zo dankt de apostel God voor de tot nu toe ontvangen genade. Maar hij dankt God ook voor de nog toekomende genade. Hier is Paulus zeker van dat God zijn werk zal afmaken. Dat hij niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Hij zal eens uit het lichaam der zonde en des doods verlost worden. Eens zal hij met heel de kerk gesteld worden, zonder vlek en rimpel, voor Gods aangezicht. Eens zal hij God mogen dienen zonder zonde, overeenkomstig de wens van zijn hart. Hoe zalig, als we in die felle strijd ons op Christus mogen verlaten. O, hoor Paulus hier jubelen. Nee, hij eindigt niet in de ellende, maar hij eindigt in de Heere. En de toekomende verlossing lacht hem reeds toe. Er is nu al een blij vooruitzicht. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Als hij daarvan hier al jubelt, terwijl hij nog midden in de strijd is, wat zal dan zijn jubel groot worden, als dit volle werkelijkheid zal zijn geworden? O, dan wordt het waar. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Daar heb je het lied van de verloste. Dat kan alleen gezongen worden door mensen die gezucht hebben: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Alleen die mensen die iets mogen kennen van de verlossing die in Christus Jezus is, naar Gods eeuwig welbehagen, die gaan jubelen met de apostel: ik dank God. Dat is een persoonlijke zaak, niet een algemene zaak. Ik ellendig mens, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Hij zal niet alleen zalig worden. Er zullen meerdere met hem zijn, want hij spreekt van onze Heere. Zult u er ook bij zijn? Gaat u straks ook meezingen met Paulus? O, dat lied dat straks gezongen wordt, moet hier geleerd worden. Nooit zult u dat lied hier leren als u onbekend blijft met deze klacht van Paulus: ik ellendig mens. Van nature kennen we daar niets van. De zonde is ons niet de dood, laten we maar eerlijk zijn. Wij haten de zonde niet met een dodelijke haat. Wij hebben de zonde lief. Wij kunnen de zonde niet loslaten. Wij zoeken de zonde op. We willen met de zonde niet breken. De zonde is ons leven, ons element. Daarom denk ik aan zoveel jongeren bij wie je de afkeer van God en zijn dienst merkt. Ze moeten niets hebben van dat zuchtend volk. Ze moeten niets hebben van dat heilige volk dat een afkeer van de zonde heeft. Dacht je werkelijk dat ze zich bij dat volk zouden willen voegen? Dacht je dat we ons jonge leven laten vergallen en laten bederven? We leven maar één keer. Waarom moet je niets van Gods volk hebben? Waarom schuw je de dienst van God? Waarom haat je Gods kinderen? Omdat ze heilig zijn? Omdat ze van de zonde een afschuw hebben? En toch, je weet niet wat je zegt. Gods kinderen zijn geen sombere pessimisten, zijn geen zwartgallige mensen. De dienst van God is geen naargeestige dienst. Je hoeft dan ook in geen enkel opzicht medelijden te hebben met het volk van God. Ook niet als ze zuchten: ik ellendig mens. Want in dat zuchten, in dat zich verfoeien, is er een brandend verlangen naar God. Omdat God hen zo beminnelijk is. Omdat God hen zo dierbaar is. Werkelijk, het is de slechtste stand in het leven der genade niet als ze zo met Paulus roepen: daarom schuw dat volk niet. Nog iets. Je wilt je leven niet laten vergallen door dat volk en door de dienst die dat volk bemint. Wat ben je een dwaas? Het is toch beter hier de zonde te bewenen dan dat straks eeuwig te moeten doen. Denk erom. We zullen allemaal onze zonde gaan bewenen. Maar oh, verschrikkelijk. Als we dat straks eeuwig zullen moeten doen, dan zal er een eeuwige jammerklacht uit onze boezem omhoog stijgen. Maar er zal geen verlosser, er zal geen helper zijn. Nee, er zal niemand zijn die medelijden met ons zal hebben. Dan maar liever hier de zonde beweent en ons aangeklaagd vanwege ons zondig bestaan. Kent u deze klacht en deze roem van Paulus? Al Gods kinderen leren er iets van kennen, maar het komt erop aan dat het waarheid is in ons binnenste. Want we kunnen zo gemakkelijk nabootsen, napraten, nadoen, maar dat houdt geen stand. Het komt er maar op aan of het waar is. Als het waar is, dan is de zonde, welke zonde dan ook, geen enkele uitgezonderd, ons de dood geworden. En ook omgekeerd. De gemeenschap met God is ons het leven en de zaligheid geworden. Dan is er toch ook iets in ons hart van die droefheid, van dat verlangen naar God. Van die droefheid waarop Gods welgevallen rust, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zij kennen dan iets van het hartelijke leedwezen over de zonde, maar leren op Gods tijd ook iets kennen van die hartelijke vreugde in God door Christus. Waarin bestaat de waarachtige bekering? In twee stukken. In de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat afsterven van de oude mens? Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Die hartelijke vreugde in God door Christus. Die vreugde over het heil dat hij naar zijn eeuwig welbehagen in Christus wilde bereiden. Als dan het oog voor Christus geopend mag worden, dan wordt deze jubel van Paulus de onze. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Wat wordt hij dan dierbaar? Wat wordt die Christus beminnelijk? En wat gaan we dan naar hem verlangen? Geliefden, wat wordt er vandaag de dag weinig gejubeld? Er wordt heel wat geklaagd en gesteund. Velen komen niet verder dan, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Dan wordt er een punt gezet, daar breken ze af. Dat deed Paulus niet. Als dat bij ons zo is, mogen we het wel eens nakijken. Hoe komt dat, dat gesteun en dat geklaag? Je kunt van Paulus toch niet zeggen dat hij maar een klagende apostel was? Hij was een klagende roemer. Weet u hoe het komt als wij niet aan dat roemen toekomen? Omdat we te veel, omdat we alleen maar op onze ellende zien. En omdat we te weinig of helemaal niet op Jezus zien. Dan is onze ellendekennis draaglijk. We kunnen het erbij in het leven houden. En dat is ons ongeluk. We kunnen het erin uithouden. O, dat het onhoudbaar werd. Dat we met de dichter mochten uitroepen. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Dan zouden uw weeklacht en geschrei ogenblikkelijk veranderen in een blijderij. Want God zou uw zak ontbinden. Daarom dat u veel op Christus steunen zou en de kracht van zijn bloed veel ervaren zou. Zeker, zolang we op deze aarde zijn, zal de strijd blijven bestaan. Maar volk, niet moedeloos worden. De strijd zal niet altijd duren. God telt de uren. Nog eventjes en dan zijt gij verlost. Dan heeft God u wel gedaan. Dan zult u die weldoende God eeuwig loven en prijzen voor de verlossing die in Christus Jezus onze Heere is. Amen. Eindigen nu met dankgebed. Heere, tot u naderen we in het gebed. Zo aan het einde ook gekomen van deze dienst. En dan past het ook om uw naam te danken. Dat u ons een stem gaf om te lezen. Het woord mocht zo weer uitgaan in het midden van de gemeente. En dan bidden we u nogmaals, Heere, of u het met uw zegen wil achtervolgen. Wilt u zo geven, dat als we het nog niet kennen, dat we onze ellende gaan zien. Maar dat het ook mag uitdrijven naar die verlossing die er te vinden is in uw Zoon, de Heere Jezus, die gekomen is op deze aarde om zondaren zalig te maken. O, wilt u dat toch doen? Mogen we daar voor het eerst, maar ook weer opnieuw, wat van zien, ook in ons eigen leven, zodat we op goede gronden af mogen reizen naar de eeuwigheid. Ach, geef toch geen rust, Heere. Zeg toch de rust op als we op nog verkeerde gronden rusten. En geef maar dat we dan aan uw voeten terecht zullen komen. Heere, gedenk zo verder ook in deze dag. Wilt u vanavond onze dominee helpen, als hij voor de laatste keer op deze dag en ook op het laatste keer als herder en leraar in onze gemeente op de zondag zal voortgaan. Wilt u hem geven wat nodig is. Sterk hem, geef hem kracht. En geef dat de prediking, dat het woord ook dan nog kracht mag doen. Heere, sterk hem zo. Wees nabij. Geef ook dat we dan weer op mogen komen als gemeente. Heere, we verdienen het niet. Maar we bidden het van u of u het schenken wilt. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 17. En daarvan het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. We noemden u Psalm 17, vers 8. Eindigen dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.